En we hebben gezien voor de pauze de Heer die bij zijn discipelen kwam in de opperzaal in de opstanding. En dat er geen bloed meer was, maar vlees en beenderen, het opstandingslichaam. En de opstanding van de rechtvaardigen, die zal gaan plaatsvinden. En dat is in feite een vooropstanding of een opstanding uit de doden. En er was altijd bekend dat er een opstanding van doden zou komen. En dat is nog steeds zo, opstanding bij de grote witte troon. Maar er zijn ook opstandingen uit de doden. Of van tussen de doden uit. Hè, het Griekse woordje ek zegt dat het, hè, dat is van tussen de doden uit zo opgewekt worden. En dat gebeurde natuurlijk bij de Heer als eerste. Die als eerste werd opgewekt om niet meer te sterven. Maar er zal in de toekomst, in de nabije toekomst, ook een opstanding zijn van de rechtvaardigen. En u ziet hier de tekstverwijzingen, de bekende tekst uit Daniël 12, vers 12 en 13. Daar wordt gesproken dan over de 1335 dagen. Er wordt de belofte aan Daniël gegeven dat hij zal opstaan in zijn lot, of lotdeel, aan het einde van de dagen. En dan gaat het daar over, in Daniël 12, over 1335 dagen. Vanaf welk moment te tellen? Te tellen vanaf het midden van de laatste jaarweek van Daniël. En dan 1335 dagen. Dan heb je 1260 dagen grote verdrukking. Dan gaat de Heer komen. Dus voorbij de grote verdrukking dan van Israël. En dan nog 75 dagen na afloop van de grote verdrukking. Dan vindt de opstanding van de rechtvaardigen plaats. Dus aan het begin van het koninkrijk. En daar wordt aan gerefereerd, bijvoorbeeld in Lucas 14, vers 14, als de opstanding van de rechtvaardigen. En Paulus noemt dat ook in Handelingen 24, de opstanding van de rechtvaardigen. Dat is die opstanding. Dan zullen de rechtvaardigen opstaan, dus Abraham, Isaac, Jacob, David, Jozef, Mozes, noem alles maar op. Hè. Al die mensen, die zullen dan opstaan. Die zullen deel hebben aan het koninkrijk, aan het duizendjarig rijk hier op aarde. Zoals ze dat dan noemen. Hè? Dat is de opstanding van de rechtvaardigen. Wie is een rechtvaardige? Degene die gelooft. Dat is een rechtvaardige, volgens ook Tanach. En die zullen dan opstaan, bij de opstanding van de rechtvaardigen. En het antwoord dan is voor de Korintiërs. Hoe worden de doden opgewekt met welk lichaam komen zij? Het antwoord erop is hier, met een aan de aarde gebonden aards lichaam. Zo zullen die rechtvaardigen opstaan. De Heer Jezus had daar iets over gezegd toen hij een vraag kreeg over het huwelijk, van hoe zal het zijn met het huwelijk in de opstanding. Hè, in de opstanding. En daar stelde zij hem een strikvraag over en dan geeft hij daarop antwoord. Hij zegt dan, wie echter waardig geacht worden aan die eon. Dat is dus de komende tijd, die eon, de tijd van het koninkrijk, deel te krijgen en aan de opstanding uit de doden, nog huwen zij, nog worden zij uitgehuwelijkd. Dus hij maakt daarmee duidelijk, degene die in de opstanding zijn, dan is er geen sprake meer van een huwelijk, zoals wij dat kennen, nu, in deze huidige constellatie waar wij in zitten. Dus dat is dan voorbij. En de Heer Jezus die zegt dan, die gaat er nog iets over verder in vers 36 van Lucas 20. Want hij zegt, want zij kunnen niet nog sterven. Dus die mensen die bij die opstanding zijn, die zijn dan onsterfelijk of onverderfelijk. Hè, die sterven niet meer. Want ze zijn gelijk aan de boodschappers. En hier kan hij niet anders bedoelen dan hemelse boodschappers. En zij zijn de zonen van God, zonen van de opstanding zijnde of zijnd. En dat wil dus zeggen dat dan in die hoedanigheid er geen sprake meer is van een huwelijk zoals we dat nu kennen tussen man en vrouw, zoals God dat bij de scheppingsorde heeft ingesteld. En wat is dan de hoedanigheid van dat lichaam? Nou, dat lichaam van die opgestaande rechtvaardigen heeft een aardse heerlijkheid. We hebben net gezien in de verse in Korinthe dat er een tegenstelling is tussen aardse heerlijkheid en hemelse heerlijkheid. Er zijn aardse lichamen en hemelse lichamen. Dus daarop voortbordurend, zij hebben een aardse heerlijkheid, want zij hebben ook een aardse toekomst. Dat was de enige verwachting die al die heiligen van Tenach van het oude verbond hadden. Of onderin de oude situatie. Hadden geen andere belofte dan een belofte hier op aarde. Abraham verwachtte de stad met fundamenten. Ja, maar die stad met fundamenten die komt hier op aarde. Als je daar het Nieuwe Jeruzalem wil invullen, prima. Maar die stad komt ook uit de hemel op de aarde, zegt Johannes. Zag Johannes op Patmos, hè, in dat visioen. Dus ook die stad met fundamenten, die komt ook op de aarde. Dus Abraham heeft niet een hemelse toekomstverwachting, maar een aardse toekomstverwachting. En die zal dus ook in de opstanding een lichaam hebben met een aardse heerlijkheid. En dan zal men wel levend gemaakt zijn, want levend maken wil zeggen dat is een levensproces hebben wat niet meer stopt. Dat duidt het woord levend maken, of letterlijk is het doen leven. En dat is dan een steeds doorgaand proces, levend maken. En dat is een werk van de Vader en de Zoon. Hè? Als we het hebben over Johannes 5, daarin zegt de Heer dat de Vader maakt levend en ook de Zoon. En hij heeft het ook aan de Zoon gegeven om levend te maken, wordt hetzelfde woord gebruikt, wie hij wil. Dus dat vermogen om te doen opstaan en levend te maken, dus mensen daadwerkelijk onsterfelijkheid en onverderfelijkheid te geven, dat vermogen heeft hij ook, Vader ook aan de Zoon gegeven. Dat zegt hij in Johannes 5. En dat lichaam van die opgestane heiligen van, laten we maar zeggen, met als toekomst de 1000 jaren en daarna de nieuwe aarde, is onverderfelijk. En dat is ook logisch, als je levend gemaakt bent, dan is er geen verderf meer in. En ook onsterfelijk, dus kan ook niet meer sterven. En is, als we kijken naar de Heer in zijn opstanding, zonder bloed. Het zal dan ook een geestelijk lichaam zijn, maar dat met een beperktere heerlijkheid. Wel een geestelijk lichaam, maar met een beperktere heerlijkheid. Want aan de aarde gebonden. Zoals de Heer in de opstanding met de discipelen was, daar zouden we dan aan kunnen denken, hè? Dus dat is het opstandingslichaam van de heiligen die opstaan aan het begin van de 1000 jaren, de opstanding van de rechtvaardigen. Zo is ook geschreven, 1 Korinthe 15, vers gaan we verder. De eerste mens Adam werd tot levende ziel, hè, Genesis 2 vers 7, hè, overbekende verzen denk ik inmiddels. En de laatste Adam, en dat was nieuw, dit was nog nooit gezegd, maar Paulus zegt het. De laatste Adam, dat is dan natuurlijk Christus, tot een levendmakende geest. Om aan te duiden dat de geest of het geestelijke of een geestelijk lichaam hebbend bij de Heer zodanig overheersend is dat hij ingekort kon zeggen tot een levendmakende geest. Dat wil zeggen, de Heer is niet een geest zoals andere geesten, want hij betoogde en hij liet zien en hij liet ook voelen dat hij daadwerkelijk een lichaam had met vlees en benen. Dus de Heer is niet nu een geest, maar Paulus zegt hier in een gedrukte vorm een levendmakende geest, om aan te duiden dat het geestelijke bij de Heer zodanig overheersend was, dat hij dat verkort kon zeggen als geest. En dan zegt hij, maar niet als eerste het geestelijke, maar het zielse, dat komt dus eerst. Maar let op dat hij niettemin, noemt hij toch het geestelijke, noemt hij toch eerst. Hè? Dus het woord geestelijk gebruikt hij toch eerst daadwerkelijk, in deze zin. Hè? Moet je toch opletten. Maar het zielse, dat is in feite in de volgorde van de schepping het eerst gekomen, want die zielse mens, Adam en Eva, de zielse mensen zoals wij nog steeds zijn met bloed, dat kwam eerst. En vervolgens het geestelijke. Dus later zal dat lichaam in de opstanding veranderd worden in een geestelijk lichaam. Dus dat is een enorme verandering, hè? En dan praten we dus over een dimensie die wij heel moeilijk kunnen vatten. Een geestelijk lichaam. Een lichaam wat niet zozeer meer gebonden is zoals ons huidige constellatie is. Wij zijn gebonden aan deze aarde. Wij kunnen misschien een paar meter hoog in de lucht springen, maar that's it. Of met de polsstok nog wat hoger, maar that's it. En dan kom je met een roets, met een vaart, kom je ook weer terug op die aarde, hè? Dus wij hebben niet veel mogelijkheden, maar als je een geestelijk lichaam hebt, dan zal dat anders zijn. daar kunnen we wel van overtuigd zijn. Dat is toch een andere hoedanigheid dan een zielslichaam. En dan komen we toch aan, langzaam maar zeker, aan een andere dimensie dan dat wat wij nu kennen. De Heer was opeens te midden van zijn discipelen. Daarvoor zagen ze hem niet, maar hij was ineens te midden van hen. Je kunt zeggen, dan maakte hij zich op dat moment zichtbaar. Hoe moet je het zeggen? En we kennen dat natuurlijk wel, dat als bijvoorbeeld een propeller van een vliegtuig heel snel ronddraait, zie je die propeller niet, maar die is er wel. Maar je ziet hem niet meer. En je hoort ook wel iets, maar dat, dus een hele snelle omwenteling, zorgt ervoor dat iets dan voor ons oog onzichtbaar wordt. Dus moet je denken aan hoge snelheid. Goed, gaan we verder in 1 Korinthe 15. Paulus zegt, de eerste mens is uit de aarde van de aardbodem. En is daardoor ook gebonden aan de aarde, omdat hij ook uit die aardbodem genomen is. En omdat hij stervend is geworden, zal hij ook weer terugkeren naar die aardbodem. Zoals vaak bij uitvaarten wordt gezegd, althans in films wordt dat vaak gezegd, tot stof ben je en tot stof zul je wederkeren. Ash to ashes, zeggen de Engelsen dan. Dust to dust en ash to ashes. Maar dat is omdat wij in feite uit die aardbodem genomen zijn. Als het afgelopen is, keren wij daarna terug. Want de dood, dat weten we ook uit de schrift, is een terugkeer. Het lichaam keert terug tot de aardbodem en gaat daarin op. De geest, de levensadem, keert terug tot God. En de ziel die keert terug naar het onwaarneembare, maar dat, let op, dat wil niet zeggen dat de ziel een aparte entiteit is die dan ergens voortbestaat, bewust. Dat zeggen sommige mensen wel, of nogal wat mensen. Je hoort wel eens over bijna doodervaringen en er is een mevrouw die heeft daar een heel dik boek over geschreven. Maar ja, die mevrouw die dat boek schreef is wel zelf spiritiste en dan vertrouw ik niet zo. Daar hou ik niet zo van. Wil ik eigenlijk liever niks mee te maken hebben. Want kijk, dan kom je aan een gebied, bijna doodervaring, en dan kom je aan een gebied wat heel moeilijk is. En wat gebeurt er dan? Dan is er nog enige hersenactiviteit bij mensen. En je leest dan wel over soortgelijke ervaringen wereldwijd, dat men door een tunnel gaat en dan ziet men licht en men hoort hele mooie muziek en ziet hele mooie kleuren. Maar dat kan allemaal het gevolg zijn van chemische processen die zich in je hoofd nog afspelen. En dan kom je daaruit terug en dan heb je zo'n ervaring gehad. Maar dat zegt verder niks. De waarheid over als je dood bent, staat in de schrift. En de schrift maakt duidelijk dat er in de dood geen bewust voortbestaan is. Dus de tegenstander was aan het jokken in Genesis 3. Maar ja, dat is zijn aard, hij is de vader van de leugen. Dus hij was aan het jokken. Hij zei, ja, je zult niet sterven tegen de mens. Je zult niet zo stervens toestervend zijn. Dus hij ontkende het glashard. Maar de waarheid van de schrift is natuurlijk dat de mens stervend is. En als hij sterft, als hij overleden is, dan is die ziel er niet meer. Is weg. De ziel is er niet meer. Er is geen dodenrijk, dat is verkeerd woord eigenlijk. Heel ongelukkig in de NBG-vertaling. Dodenrijk bestaat niet. Nee, die ziel die is er niet meer. Die keert terug tot het onwaarneembare. Dat is precies letterlijk het woord Sheol, letterlijk het woord Hades. Niet waarneembaar. Dat is precies wat het is. En de ziel, de mens, neemt niks meer waar tot het moment van de opstanding, want dan hoort hij weer wat. Of dan zegt hij, ik heb iets gehoord. Ja, dat was dat moment, dat zijn van je moet op gaan staan. Maar daartussen weet je van niks. Is voor jou dit, een seconde. Dat je je ogen dicht deed en dat je zegt van nou, ik was net overleden en de bazuin ging. Als gelovige zeg je dat dan. Hè? En dan ben je er weer, dan zie je al die oude bekenden weer terug. Ja. Zo zal het zijn. Maar in die tussentijd, dan weet je van niets. Dan weet de mens van niets en dan is die er ook niet meer. Dan is die niet meer waarneembaar. Dat zegt de schrift. Niet daaraan gaan zitten peuteren, want dan ga je aan de schrift, ga je de schrift proberen te veranderen. En dat kan je niet doen natuurlijk. En de tweede mens, zegt Paulus dan hier, is de Heer uit de hemel. En dat maakt het natuurlijk bijzonder, want er is een tweede mens gekomen. En let op, hier is het niet laatste Adam, maar hier is de tweede mens. Weer even net een andere uitdrukking, maar die tweede mens is de Heer uit de hemel. En dat zegt Paulus hier in het verband, als hij aan het spreken is over de opstanding. Gaat hij antwoord geven op dat opstandingslichaam. Dus die Heer uit de hemel, dat is dus een andere dimensie, een andere werkelijkheid, heerlijkheid, hoe moet je het zeggen. En dat is natuurlijk geweldig. Die tweede mens is gekomen, hij is de Heer uit de hemel. De hemelse Heer. En hij is nu weer. Hè? Hij is nu weer die hemelse Heer. Hè? Zoals degene die van de aardbodem was, zegt Paulus dan, we gaan verder, in 48. Zoals diegene van de aardbodem was, zodanige zijn ook die van de aardbodem zijn. En zoals de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelsen. En hier geeft Paulus weer een duidelijke aanwijzing in het verschil in heerlijkheid. Hè? Dat verschil had hij al eerder gezegd, maar toen kwam die tekst van zo is het ook in de opstanding van de doden. En daar hebben we het nu over. En dat is dat die mensen die van de aardbodem zijn, ja, die zijn straks in de opstanding. Die hebben een aardse heerlijkheid, om het zo maar te zeggen, en zijn gebonden aan de aarde nog steeds. Die hebben een beperktere heerlijkheid. Maar de hemelse, dan praten we dus over een andere dimensie, los van de aarde. De hemelse heerlijkheid, dat is, ja, dan komen we natuurlijk naar wat wij mogen zijn in de toekomst. Want Paulus zegt dat in vers 49... En zoals wij bekleed zijn met het beeld van die van de aardbodem was, dus wij zijn nu nog beelddragers van Adam, we dragen nu nog het beeld van Adam, zouden wij ook bekleed zijn met het beeld van de ophemelse. Dat is de belofte. Wij worden straks bekleed met het beeld van de hemelse, van de Christus, de verheerlijkte die nu aan de rechterhand van God is. Dat is de belofte die hierin zit in feite. Hè? En dat is natuurlijk een geweldige verandering. Want dan zal straks de vernedering van ons voorbij zijn. En het zal een en al heerlijkheid zijn. Ja, dat is natuurlijk geweldig, hè, dat we daar naartoe mogen leven. En ja, de illustratie is natuurlijk hier Saulus die op weg naar Damascus de hemelse Heer ontmoet. En daar 3 dagen blind van was. Die heerlijkheid, die uitstraling van licht. Daar moeten we dan aan denken, hè. En dat is natuurlijk een dimensie, ja, dat is een dimensie waar wij niet bij kunnen nu met ons beperkte vermogens, hè, om dat te bedenken, om dat iets daarvan te beseffen. Hij zegt dat ook, hè, hij getuigt dat in Handelingen 26, midden overdag onderweg en ik, o koning, van de hemel, van boven, de straling van de zon, een licht waarnam, dat mij en hen die samen met mij gingen, omstraalde. En Paulus die zegt hiervan dus dat het een straling was, dat hij omstraald werd met een licht vanuit de hemel boven de straling van de zon. En dat was zelfs de middagzon. Die is in het Midden-Oosten heel erg fel, hè, op zijn felst, midden op de dag. En dan ook nog daar in het Midden-Oosten. Dus een hele felle, maar het licht wat hij waarnam was nog feller. Dan zelfs die middagzon, zegt hij. He, dat is even om het aan te geven hoe sterk die lichtbundel was die hem en de anderen omstraalde op dat moment. He. En dat was dus de uitstraling van de Heer zelf. Want hij ontmoette daar de Heer op weg naar Damascus. Want de Heer zei tegen hem, ja, Shaul, Shaul, waarom vervolg je mij? Ik ben Jezus die jij vervolgt. Dat was de Heer in zijn heerlijkheid met zo'n enorme uitstraling van licht, van... Ja, hoe moet je het zeggen? Zo overweldigend groots was dat, dat hij daar 3 dagen blind van was. En dat is onvoorstelbaar als je bedenkt wat dan ons deel mag zijn in de toekomst. Want dan komen we dus bij ons als leden van het lichaam van Christus. Wat zullen wij ontvangen in de toekomst? Nou, een ophemels lichaam. Wij zullen beelddragers zijn van degene die van de hemel is, hè, van de ophemelse letterlijk, van de hemelse Heer. Dat beeld zullen wij dragen. En dan zijn we ook niet langer aan de aarde gebonden. Want ja, 1 Thessalonicenzen 4, hè, de Heer zal bazuinen en dan daalt hij af van de hemel en dan is hij in de lucht. En dan zullen we hem daar ontmoeten. Hij neemt ons heel snel dan weg van deze aarde en we ontmoeten hem in de lucht. Dan zijn we dus in een andere omgeving dan hier op aarde en dan moeten wij dus aangepast zijn aan die andere omgeving. Want dat is ook onze toekomst, hè? Onze toekomst is dat we straks ook daadwerkelijk lijfelijk te midden van de hemelingen zullen zijn. Uitdrukking die Paulus 5 keer gebruikte in de Efezebrief. Te midden van de hemelingen. En daar zullen wij dan dat dienstbetoon gaan doen in de komende tijden, wat de Heer voor ons klaar heeft liggen. Maar om daar te kunnen zijn, in die, wat moet ik zeggen, hemelse gebieden, vaak wordt er vertaald in de NBG hemelse gewesten, nou, in ieder geval te midden van de hemelingen, de Heer heeft ons weggehaald van de aarde, dus we zijn weg van de aarde dan, om met hem verder omhoog te gaan, zo stel ik me dat dan voor, naar hemelse heerlijkheid. En daarvoor, omdat wij in een andere leefomgeving dan terechtkomen, hebben we ook een ander lichaam nodig, een ander soortig lichaam, een geestelijk lichaam, een hemels lichaam, om daar te kunnen zijn, hemelse heerlijkheid. We hoeven geen astronautenpakken aan te doen. Nee, we zullen dan veranderd worden, dat is wat we aan het begin van vandaag gelezen hebben, we zullen veranderd worden als hij zal bazuinen en dan zal ons lichaam veranderd worden in dat heerlijkheidslichaam, hemelse heerlijkheid. En dan zullen we net als die anderen ook levend gemaakt worden, net als die deel hebben aan het aardse koninkrijk, hè, zullen wij ook levend gemaakt worden, zullen wij een geestelijk lichaam hebben, maar dan met een grotere heerlijkheid dan degene die dat aardse lichaam, dat aardse opstandingslichaam hebben en hier op aarde blijven. Dus wij hebben een geestelijk lichaam wat meer vermogens heeft, wat een grotere heerlijkheid heeft dan degene die op aarde zullen blijven. En die zijn ook opgestaan, die zijn ook onsterfelijk, die zijn ook onverderfelijk, maar minder, met minder, en ik durf bijna te zeggen, met veel minder heerlijkheid dan wij straks zullen hebben. Onverderfelijk zullen we ook zijn, we zullen onsterfelijk zijn, want dat is wat Paulus allemaal zegt, ook van ons hier in 1 Korinthe 15. En een lichtuitstraling hebben, ja, als het gelijkvormig is aan de Heer, dan is onze lichtuitstraling straks ook verder dan de middagzon zelfs. En dat kunnen wij ons nu niet voorstellen, maar het zal wel zo zijn. En is dat niet iets geweldigs wat je, ja, dat je kunt daar eigenlijk niet genoeg over nadenken, hè? Hoe dat zal zijn, wat, hoe je hoedanigheid zal zijn, dat je aan een, in een totaal andere mogelijkheden dan ook hebt. Dat je dan in een onderdeel van de seconde een enorme afstand kunt overbruggen. Dat wat de Heer voor jou te doen heeft, dat de Heer je dat gewoon ingeeft. Misschien moet ik het in onze hoedanigheid zeggen, in je gedachten geeft, of dan in je geest geeft, en dan weet je ook onmiddellijk wat je moet doen en waar je moet zijn, en je zult daar ook gelijk zijn, want je bedenkt dat en dan zult daar dan ook zijn. Zo zou je dat misschien voor kunnen stellen. Ja, dat zijn dimensies waar wij nog nauwelijks iets van beseffen. We zeggen dan tegen elkaar, ja, er is ook een vierde dimensie, maar misschien is er ook wel een vijfde dimensie. Wat zich nu aan onze aardse waarneming onttrekt. Maar wat er wel degelijk is, want ja, de Heer was ineens te midden van zijn discipelen in de opperzaal. En dan was het volgende moment was hij ook ineens weer weg. Hij was ineens bij de Emmausgangers en hij was ook ineens weer weg. Dus ja, dat zijn, dan, als je daarover nadenkt, dan is dat zoiets anders. En ja, hoe je lichaam er dan uitziet, ja, vlees en beenderen, dat stel ik me dan voor dat dat gehandhaafd blijft, maar dan in zo'n constellatie dat je totaal niet meer hoeft te denken van, nou ja, ik heb een zeker gewicht. Wij zeggen dan de zwaartekracht, maar ja, zwaartekracht, wat is zwaartekracht? Ik weet het niet. Maar wij zeggen, door de zwaartekracht zijn we aan deze aarde gebonden. We hebben een bepaald gewicht en daardoor blijven we hier allemaal rondlopen. Maar dan is dat niet meer. Dan is er zodanig verandering is er geweest dat wij, waar dan ook kunnen zijn in Gods schepping. Ik vind de woorden heelal en universum vind ik een beetje, ja, heb ik altijd een beetje moeite mee. Want het zijn van die woorden die dan in de loop van de tijd gekozen zijn door mensen. Maar ik heb het dan liever over die nieuwe schepping, Gods schepping. En straks ook nog zelfs in eerste instantie natuurlijk, hè, als we het hebben over de komende 1000 jaar, is het nog de oude schepping. Ja, zeker, maar toch wel al in een andere dimensie. En hoe we dan de tijd beleven, ook heel anders dan nu. Dat kan niet anders. Dan zullen we ook niet meer zo aan tijd en ruimte gebonden zijn. Ook dat is dan heel anders, hè, als we in die hoedanigheid zijn, in dat heerlijkheidslichaam. Nog steeds een lichaam, zo wordt er over gesproken, hè. Is nog steeds een lichaam. Kan ook tastbaar zijn, als het zou moeten. Maar het kan ook zijn dat ineens zo, weg, en dan ben je ergens anders. En Paulus die zegt dat ook in Filippenzen 3. We gaan even met elkaar opzoeken, want dat is wat de belofte is natuurlijk als hij komt. Filippenzen 3, dat zijn prachtige versen natuurlijk. En daarin wijst Paulus ons op ook onze gezindheid. Hè? Waar ben je op gezind? Hij heeft het over de vijanden van het kruis in Filippenzen 3. En dan zegt hij, hun volleinding is de ondergang, vers 19. Hun God is het onderlijf. En hun heerlijkheid is in hun schande. Zij zijn op aardse dingen gezind. Dat zijn de vijanden van het kruis. Die zijn gericht op de dingen van nu, van deze aarde. Daar gaat het om hier en nu. Dat is dan alles. Nou, voor ons als gelovigen is dat heel erg relatief, hoor. Als je met deze dingen bezig bent, ga je dat aardse hier, wat we hier nu beleven. En we moeten hier zijn, we hebben allemaal onze verplichtingen, natuurlijk, natuurlijk. Maar onze gezindheid zou zijn gericht op de dingen die boven zijn, waar Christus is. Andere gezindheid, die innerlijke gezindheid, daar gaat het om. En zolang wij nog aan deze aarde gezind zijn, op deze dingen van deze aarde gezind zijn, gericht zijn, ja, op dat moment dat je zo bezig bent, ja, Paulus zegt daarvan, dan ben je een vijand van het kruis van Christus. Je bent een vriend van Christus misschien, dat zeker, iedere gelovige die accepteert het bloed van Christus, geweldig, maar ben je ook een vriend van het kruis van Christus. Accepteer je ook de consequenties van het feit dat je samen met hem daar mede gekruisigd bent. En daar is een einde gekomen, in feite, aan ons als oude mens, aan ons oude ikkie. Wat nog zo aan de aarde gebonden wil zijn, wat nog zo op de aarde gericht wil zijn, gezind is. Dat, hè? Maar daartussen, daar staat dat kruis van onze Heer, hè? Dat is wezenlijk in Paulus' evangelie, hè? De boodschap van het kruis. Ook hier, hè, in deze context. Is die boodschap nadrukkelijk aanwezig, hè? Geen vijanden van het kruis. Of ben je vijand van het kruis? Ja, dan, want dat kun je dan laten zien, kennelijk, hè, want Paulus zag dat toen, vele wandelen, en dat zei die wenend, als vijanden van het kruis van Christus. Ze wandelen weliswaar niet als vijanden van Christus, of ze zijn niet daadwerkelijk vijanden van Christus, nee, ze zijn gelovigen, maar ze wandelen in de praktijk wel als vijanden van het kruis van Christus. Daar gaat het om. Die hele Filippenzenbrief is gericht op onze wandel, hè? Op ons gedrag, op ons nu, hoe wij ons nu opstellen, hoe wij zijn, onze gezindheid. Gezindheid van Christus Jezus, dat is het grote voorbeeld. Die gezindheid zou ook in ons zijn. En dan zegt Paulus, want ons domein, hè, want in feite ons thuis, hè, ons domein behoort aan de hemelen toe, waaruit wij ook de redder verwachten, de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam zal omzetten, nu nog vernederd lichaam, ziels, met bloed erin, aan de aarde gebonden, nog steeds. Maar hij zal het omzetten, dat is die geweldige verandering waar Paulus over spreekt in 1 Korinthe 15. Dat hij spreekt en dan zullen wij veranderd worden, dat is dat omzetten. En dan zal het gelijkvormig worden aan zijn heerlijkheidslichaam. En van die uitstraling was Saulus 3 dagen blind. Moet je even nagaan, hè, wat dat betekent. Zijn heerlijkheidslichaam, daar zullen wij, als het om ons lichaam gaat, aan gelijkvormig zijn. Dan zegt u, nou, dat heb ik nergens aan verdiend. Nee, dat is genade. Dat is overstromende genade, dat God je dat geeft. Zo'n heerlijkheid, een grotere heerlijkheid dan de heiligen die deel hebben aan de 1000 jaar en de nieuwe aarde. Wij hebben een grotere heerlijkheid ontvangen. En dat is overstromende genade. Dat heeft helemaal niets met onszelf te maken, onze prestaties of wat ook. Nee, helemaal niet. Maar het is God die het ons geeft. God heeft ons geroepen. Dit is het werk van God, zegt Paulus, of zei de Heer Jezus toch in Johannes 6. Tegen zijn eigen volk notabene al. Maar dat geldt vandaag de dag nog steeds. Dit is het werk van God, dat jullie geloven in degene die door God gezonden is. En geloof heeft geen verdiensten. En ja, als de evangelie van Paulus gaat, het is zijn geloof. Het is het geloof van Christus. Dus we hebben geen enkele verdienste, nee. Maar ons, hij zal ons, dat is een geweldige belofte, en die zal die absoluut zeker waarmaken op die grote dag. Hij zal ons vernederd lichaam omzetten, gelijkvormig aan zijn heerlijkheidslichaam, in overeenstemming met de werkzaamheid die hem zelfs in staat stelt het al aan zichzelf te onderschikken. Die kracht, die werkzaamheid, waarin hij zelfs in staat is alles aan zich te onderschikken. Ja, dat is zo'n geweldige grote kracht. Dat is zo'n dimensie waar wij nog nauwelijks een idee van hebben. En dat is de ommekeer bij Saulus, die zo radicaal omkeerde van een vijand van Jezus in een geweldige apostel die voor de volkeren geroepen werd. Dat is een betoning van de kracht van God, hè? Zien we dan in het leven van Paulus, Saulus, Paulus. Dat is een betoning van de kracht van God. Dat kan God doen. Op weg naar Damascus zo, hup, omdraaien. Dat is zijn kracht, dat is zijn macht, dat is zijn heerlijkheid. Dat kan hij doen en dat gaat hij met ons doen op de dag. En dat zal een enorme betoning zijn, een explosie zijn van Gods kracht. Dat hij in één keer dat hele lichaam van Christus opwekt en verandert in onvoorstelbare heerlijkheid. Net als zijn eigen zoon. Ja, dat zijn dingen, daar kun je alleen maar, daar word je heel stil van. Als je zo'n God mag kennen, als je zo'n vader mag kennen, die dat doet, die zo'n kracht, zo'n vermogen heeft. Ja, daar word je als mens, als klein mensje, word je stil van. He, dat is zo groot, dat is zoiets geweldigs. En dan, ja, dan zullen we daarna ook volledig, 100% ondergeschikt zijn aan hem. Nu wrikt dat nog wel eens, he, die onderschikking. He, dat wrikt nog wel eens. He, onderschikking aan hem, ja. Maar dan niet meer, dan wrikt het niet meer. Want dan hebben we volle kracht, dan is het volle kracht vooruit, om het zo maar te zeggen. En dan is het totale onderschikking en dan zullen we exact doen wat hij wil. Geweldig, hè? Dat is onze toekomst, dat is de heerlijkheid van ons lichaam. En ja, we kunnen daar aan de hand van de schrift dus over nadenken met elkaar en daar heel dankbaar en blij mee zijn. En ja, dat zal natuurlijk geweldig zijn en het zal al onze verwachtingen ver overtreffen wat er dan gebeurt. Ja, dat kun je niet bedenken. Paulus zegt dan ook, dit verklaar ik echte broeders, en daar sluiten we dan vandaag mee af, dat vlees en bloed, let op wat hij hier zegt, vlees en bloed het koninkrijk van God niet als lotdeel kunnen bezitten, nog bezit het verderf de onverderfelijkheid als lotdeel. Dus u ziet het, hè? Vlees en bloed niet. Vlees en beenderen wel. Die kunnen zodanig ingezet worden als. En het verderf bezit de onverderfelijkheid niet. Dat is het einde van het verderf, of het einde van het bederf. Einde van, hè, ja, in ons dagelijks leven zien we ijzer gaat roesten. Zelfs staal kan gaan roesten op den duur en breken. Dat is het bederf wat in deze oude schepping zit. Maar dan zal het voor ons zijn onverderfelijkheid. Als eersten na de Heer zelf zijn wij de groep die dat mogen aandoen. Onsterfelijkheid, kracht, heerlijkheid, onverderfelijkheid. Ja, geweldig. Onvergankelijkheid wordt dat ook wel eens gebruikt. Zo zal het zijn in de opstanding. En dat is natuurlijk een geweldig heerlijkheidslichaam wat we dan mogen ontvangen. Wat die verandering zal groots zijn. En toch zullen we nog zijn als, denk ik, als uitdrukking zo wie we waren. Want de vraag is ook altijd, ja, zullen we elkaar dan nog kunnen herkennen? Hebben jullie die vraag wel eens gehoord? In de loop van de tijd heb ik dat heel vaak gehoord, die vraag. Maar als u het mij vraagt, wel. Dat we elkaar dan nog, als we bij de Heer zijn, zullen herkennen. Ja, we zullen elkaar nog herkennen. Ja. En dan ben je heel blij en dankbaar dat je die weer terugziet. En die, en die, en die, en die. Ja, die zullen er allemaal weer zijn. Dat is natuurlijk geweldig. En dan later, ja, ooit. Wanneer weet je natuurlijk niet, maar dan zou je nog eens met Paulus kunnen praten en met de andere apostelen, Timotheus en Titus en Filemon. En daar zul je allemaal nog later nog eens mee kunnen praten, denk ik. Ooit, hè, als God alles in alles is, is ons dienstbetoon voorbij en dan kunnen we al die mensen krijgen we weer te spreken. Dat lijkt me toch wel bijzonder, hè? Dan terug te kijken met elkaar en ons te verwonderen. Ik denk dat het vooral blijdschap en verwondering is dat in al die levens, dat je dan terugkijkt met elkaar en hoe dankbaar je dan bent, hoe God het gedaan heeft en hoe Vader het gedaan heeft. En die heerlijkheid die je dan hebt, ja, dat had je nooit kunnen bedenken natuurlijk, hè. Nou, daar hebben we dan vandaag heel even over nagedacht met elkaar. Zullen wij de Heer daarvoor danken? Vader, we danken u als we nadenken over deze heerlijkheden, over deze dimensies die wij maar niet kunnen bevatten. Maar door uw woord krijgen we daar iets van naar ons toe en we danken u dat we daarnaar uit mogen kijken. Naar dat heerlijke moment dat hij zal bazuinen en de doden onverderfelijk opgewekt zullen worden en wij veranderd zullen worden. Mochten wij bij ons leven dat grote moment meemaken. Vader, we verlangen ernaar, we kijken ernaar uit. Het zal zo geweldig zijn. Al die heerlijkheid, licht, leven, liefde, dimensies en dan in een dimensie, Vader, die we nooit hadden kunnen bedenken en in een grootte die we nooit hadden kunnen vermoeden. Vader, dank u wel dat u ons dat gaat geven. En ja, Vader, we zijn ons bewust dat het louter en alleen uw genade is, uw liefde is, die ons dat doet toevallen. En dank u wel dat u ons geroepen heeft tot het lichaam van Christus, Vader. Wat is dat toch bijzonder. En dat we zicht hebben gekregen op de verschillen in de schepping. Verschillen tussen Israël en ons. Tussen de volkeren. En hoe u dat allemaal gaat doen in de toekomst. Vader, dank u wel. Wat een genade dat u ons daarop zicht geeft. En we mogen roemen, ja, in die geweldige toekomst. En doe ons ook roemen, Vader, te midden van onze zwakheden, te midden van onze verdrukkingen en lijden, mogen we niettemin roemen in die heerlijke verwachting die u ons voor ogen stelt. De verwachting van uw heerlijkheid. Vader, daar zien we naar uit. En we danken u dat u ons dat vergunt. We danken u dat we dit moment hier vandaag met elkaar konden hebben, om daarover na te denken in alle rust en te beseffen hoe groot u bent. Dank u wel, Vader, voor uw genade en mogen we ook van hier straks gaan. En leid ons als we weer op de wegen teruggaan en ook in de komende week in alles wat wacht. Misschien een moeilijke gang of dingen waar we tegenop zien. Maar dank u wel dat u nabij bent en dat u die heerlijkheid ons voor ogen zet. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel. Zoals we hier mochten zijn, voor ieder die op afstand meekeek en luisterde. Dank u wel voor al die levens, voor al die harten door u gekend. En Vader, we danken u ook voor het dadelijk, als we met elkaar wat gaan nuttigen. Dank u daarvoor dat u ons dat geeft. En mag ook dat bijdragen. We danken u dat u het uit uw schepping om niet aan ons schenkt, Vader. En dat we dankbaar uit uw hand mogen leven elke dag. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer, Christus Jezus. Amen.